Goed, we gaan beginnen deze morgen met de studie. En we gaan verder met de leer over de alverzoening. En we zijn nu gekomen deze morgen om eens te kijken, wat betekent nu verzoening? Want we hebben elkaar gezien in de inleiding die we hebben gedaan op die leer de alverzoening in de afgelopen twee zondagen. Dat mensen die de alverzoeningsleer omarmen, zelf vaak niet weten wat het Bijbelse woord verzoening exact betekent. En die vraag gaan we eerst maar eens met elkaar proberen te beantwoorden. Wat is nu eigenlijk volgens de Bijbel verzoening? En laten we het nou eens proberen met elkaar daar een schriftuurlijk begrip over te krijgen, want verzoening is niet hetzelfde als verlossing. En die twee begrippen, die worden in de praktijk vaak heel vaak door elkaar heen gehaald, terwijl het twee verschillende Bijbelse woorden zijn. En u kan er altijd van uitgaan, als de Bijbel twee verschillende woorden gebruikt, dan wil dat zeggen dat de auteur van de Bijbel, en dat is in feite de Heilige Geest die achter het woord van God staat, die mensen heeft geïnspireerd, daar gaat de telefoon, dat twee verschillende zaken ook zijn. En die moet je niet met elkaar verwarren. Eens even kijken. Schriftuurlijk begrip van verzoening. Wat is nou de betekenis van verzoening? Als je gaat kijken naar het Nieuwe Testament, naar het woord verzoening, en je zou dat in de concordantie opzoeken, dan kom je tot de ontdekking, en dat zie je niet zozeer snel uit de Nederlandse vertaling, maar wel als je gaat kijken naar de Griekse grondtekst, verschillend in de grondtekst voorkomt. Er zijn eigenlijk twee apostelen. Ik zou niet weten hoe ik hem harder zou moeten zetten. Ziet het er daar goed in? Ja. Hè? Heel veel ruis heeft het over. Nou ja, we gaan maar gewoon door. Als je naar het Nieuwe Testament kijkt, je zoekt het woord verzoening op en je pakt is niet alleen een Nederlandse concordantie, maar ook een Griekse concordantie, dan kom je erachter dat daar voor het woord verzoenen en het woord verzoening verschillende Griekse woorden worden gebruikt. En heel bijzonder is dat de apostel Paulus exclusief het woord verzoening in het Grieks neemt, dat is het woord katalasso. En later nog ook een ander woord, apokatalasso, wat hij voor het woord verzoenen gebruikt. En hij gebruikt dat in het Nieuwe Testament, in heel de Bijbel, alleen. Niemand anders neemt die woorden in zijn mond. Het afgeleide woord van katalasso, verzoening, dat is katalage, gebruikt Paulus ook. Johannes, die gebruikt een ander woord, meer in overeenstemming met het Oude Testament, namelijk het woord hilasmos. En ook het woord hilaskomai. En ook het woord hilasterion. Ook Paulus gebruikt trouwens deze Griekse woorden, die ook in onze Nederlandse vertaling vertaald zijn met verzoening en verzoenen. Laten we ons maar eens eerst eens richten in de studie op die twee woorden die Paulus alleen maar gebruikt. Katalasso en later apokatalasso. En ik zeg expres later, omdat het woord katalasso Paulus alleen maar gebruikt in de brieven die hij schreef gedurende de handelingen. Katalasso gebruikt hij alleen maar in zijn eerste bediening, terwijl hij het woord apokatalasso alleen maar gebruikt in zijn tweede bediening, in zijn bediening na Handelingen 28, in, zeg maar, voor de periode van vandaag. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Maar wat betekent dat nou? Nou, als je gaat ontleden dat woord, en dat willen we met elkaar doen vanmorgen, en laten we dan maar kijken naar katalasso allereerst, wat hij dus in zijn eerste bediening heeft gebruikt, en later in zijn tweede bediening heeft hij er een voorzetsel nog voor gebruikt, namelijk apo, en krijg je het woord apokatalasso, wat ook vertaald is met verzoenen. Maar in zijn eerste bediening dus katalasso, waar bestaat dat nou uit? Dat bestaat eigenlijk uit twee woorden. Uit een voorzetsel, het voorzetsel allos, kata, en het woord allasso, wat betekent veranderen. En als je gaat kijken weer naar het werkwoord allasso, wat betekent veranderen, en je gaat kijken naar het stamwoord, dan is dat allos. En allos betekent dus ander. Laten we eerst maar eens kijken, wat is nu de betekenis van allos? Wat je dus in het hele woord terugvindt, kata, allasso, waar je dus het woord allos in terugvindt. Nou, dat betekent, dat stamwoord betekent ander. Zoek het maar eens op in Matteüs 5. En dan gaan we langzamerhand proberen te begrijpen dus wat dus het schriftuurlijke begrip is van het woord verzoenen. En het werkwoord, en het zelfs nog naamwoord verzoening. Matteüs 5, vers 39. En ik begin maar in vers 38 voor het verband. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, de boze niet de weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. En daarvoor het woord de andere, daar staat in het Grieks het woord allos. De andere wang. We hebben twee wangen, een rechterwang en een linkerwang. En wat wil het woord allos nou zeggen? Het woord allos in het Grieks wil zeggen dat er iets is, iets anders is, maar wel van hetzelfde soort. En dat klopt ook, want mijn linker en mijn rechterwang zijn van hetzelfde soort. Ze zijn allebei van mij en ze zijn allebei van vlees. Die linker zowel als die rechter. Ga je naar Matteüs 27. Matteüs 27, vers 42. Matteüs 27, dat is de geschiedenis dat Jezus daar aan het kruis hangt. Matteüs 27, vers 42. En ik begin maar één vers eerder, vers 41. Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten. En zij zeiden, en dan komt het woord allos, anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Dus je ziet hier, die Jezus die hangt aan het kruis. En je ziet dat ze spotten. Hè, voorbijgangers komen voorbij, spreken allerlei lastertaal uit, schudden hun hoofd over hem. Hè. En dan spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten. En wat zeggen ze? Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Wat wordt bedoeld met anderen? Nou, hier wordt het woord allos gebruikt. Dat betekent iets. Anderen van hetzelfde soort. Hoe bekeken ze de Heere Jezus? Bekeken ze de Heere Jezus dat hij de Zoon was van God? Nee, absoluut niet, dat verwierpen ze. Ze keken naar hem als een mens. Ze vonden hem een mens. En ze verwierpen Christus. Ze verwierpen de gezalfde des Heren. Maar ze zagen hem als mens. En ze vergelijken hem ook met anderen. Anderen die hij gered heeft. Die hij genezen heeft. Enzovoort. Die hij gered heeft. Op alle mogelijke wijze door wonderen te verrichten. En ze spotten met hem en zeggen anderen. Anderen van hetzelfde soort. Andere mensen. heeft hij gered. Zichzelf kan hij niet redden. Je hebt namelijk in het Grieks twee verschillende woorden voor ander. Voor een ander. Je hebt namelijk het woord allos, maar ook het woord heteros. Allos is steeds een ander van hetzelfde soort. Heteros is steeds het wel een ander, maar niet van hetzelfde soort, van verschillend soort. Het kan je vaak helpen met het interpreteren van de schrift. Kijk maar eens in Lucas 5. Lucas 5. Lucas 5, vers 29. Daar zie je dat er een maaltijd is aangericht door Levi en dat de Heer Jezus aan die maaltijd genodigd is. Hij zit daar aan. Levi is een tollenaar. En de fariseeën en de schriftgeleerden, die zijn het er helemaal niet mee eens dat de Heer Jezus daar bij die tollenaar aan de dis zit. En dan staat er in vers 29, en Levi richtte een grote maaltijd voor hem aan in zijn huis. En er was een grote menigte tollenaars en anderen die met hem aan tafel waren. Nou, eer is het woord allos hier gebruikt. Er was een grote menigte tollenaars en anderen die met hen aan tafel waren. Wat voor soort waren die anderen? Die anderen die met deze tollenaars en met Levi aan de tafel zaten. Van wat voor soort denkt u dat de Bijbel hier uitdrukt wat het voor mensen waren? Nou, die waren van hetzelfde soort. Het woord alles is gebruikt. Wat voor soort? Nou, het waren ook tollenaars. En het waren ook anderen die in dezelfde categorie thuishoorden. Namelijk zondaars. Tollenaars en zondaars zaten daar aan die tafel. En die schriftgeleerden en die fariseeën, ja, die niet genodigd waren, die zichzelf vonden dat zij behoorden niet tot hetzelfde soort als zondaar en tollenaars, die stonden er buiten en die spraken de praas van. Die vonden dat verschrikkelijk, dat die Jezus dat deed. He. Staat erachter, vers 30. En die fariseeën en de schriftgeleerden morden tegen zijn discipelen en zeiden, waarom eet en drinkt gij met de tollenaars en zondaars? Nou zie je wie die anderen zijn. Zondaars zijn die anderen. Ze zeggen het. Waarom eet en drinkt gij met de tollenaars en zondaars en die anderen? He. Er was een grote menigte tollenaars en anderen die met hen aan tafel waren. Nu weten we wie die anderen zijn. Het waren zondaren. En ze waren in dezelfde categorie, horen ze thuis, als die tollenaars. Tollenaars en zondaren. En zo worden ze getypeerd. Zou er staan het woord heteros voor anderen? Ja, dan was blijkbaar daar een dis van Levi samen met tollenaars. En blijkbaar met mensen die, waar je van niet zo kan zeggen dat het zondaren waren geweest. Maar dat was de situatie niet. Er waren zondaren en zondaren. Er waren tollenaars en zondaren daar aan tafel. Misschien wel prostituees en noem maar op. Want ja, die zochten vaak toch het contact met de Heer Jezus. Waarom? Ze wisten dat ze in hun leven fout waren. En dat ze een geneesheer in hun leven nodig hadden. Niet zozeer van ziekten, maar meer van hun hart. Nog een voorbeeld. Johannes 5. Johannes 5, vers 32. Johannes 5, vers 32, weer een gebruik van het woord allos. Daar zegt de Heer Jezus, een ander is het die van mij getuigt, en ik weet dat het getuigenis dat hij van mij aflegt, waar is. Een ander is het die van mij getuigt. Wie is die ander die van Christus getuigt in dit gedeelte? Dat is God zelf. Dat is de Vader die getuigt van de Zoon. Laat het hele gedeelte maar lezen. Vers 31 maar. Indien ik getuig van mezelf, is mijn getuigenis niet waar. Een ander, een alles, is het die van mij getuigt. En ik weet dat het getuigenis dat hij van mij aflegt, waar is. Gij hebt tot Johannes gezonden en hij heeft van de waarheid getuigd. Maar ik behoef het getuigenis van een mens niet. Doch ik zeg dit opdat gij behouden wordt. Hij behoeft het getuigenis van God, van een mens niet. Van wie behoeft hij een getuigenis? Wie getuigt van hem? Het is God die van hem getuigt. Daarom staat ook die hij, en ik weet het een getuigenis dat hij van me aflegt, mijn hoofdletter. Het is God, het is de Vader, die van zijn Zoon getuigt. Nu eens even doordenken, vers 32. Een ander is het die van mij getuigt. Als Christus zichzelf zich niet zou zien als God hier en als de Zoon van God, dan had hij het woord heteros gebruikt. Ik ben mens, ik ben niet van hetzelfde soort als God, daarom gebruik ik heteros. Een ander is het die van mij getuigt. God is het die van mij getuigt, maar ik sta niet op hetzelfde niveau. Maar hij gebruikt hier niet het woord heteros. Hij gebruikt hier het woord alles. Een ander is het, van hetzelfde soort als ik ben. Namelijk God de Vader. Mijn Vader getuigt van zijn Zoon, van mij. Hè? Dat mijn getuigenis waar is. Begrijpt u dat? Ik denk dat de toehoorders hier, de Joden, die vallen hierover. Want die weten best wel het verschil tussen alles en heteros. En hij gebruikt hier alles. Hij zet ze dus op hetzelfde niveau als God zelf. En dan gaat het hier ook over. Over wie is Christus? En dat gaat hier, het hele gedeelte gaat erover. Je ziet hoe Grieks je soms kan verrijken met de uitleg en het zien van de schrift. Nu een voorbeeld over heteros. Over heteros. Laten we maar eens kijken in Matthäus 8. Net waren we bij een maaltijd van tollenaars en zondaren. En we zagen fariseeën en schriftgeleerden. En we zagen het woord alles. Nu is een voorbeeld van het woord heteros. In Matthäus 8 vers 21. Matthäus 8 vers 21. Daar staat opeens. Een ander echter, een van zijn discipelen, zeide tot hem: Heere, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar Jezus zeide tot hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. Waar gaat het hier over? Het gaat hier over, zoals hier ook boven staat in het pericoopje, het volgen van de Heer Jezus. Je ziet hier dat er discipelen zijn. En heb je geen Grieks, dan valt het niet op. Maar ken je Grieks en staat hier voor het woord een ander, staat er opeens het woord heteros, dan gaat er een lichtfabriekje branden. Staat het woord alles, dan wil zeggen, het is van hetzelfde soort. Maar hier is een heteros, een ander, van verschillend soort. Van een ander soort. Laat het hele gedeelte maar lezen, van vers 18. Toen Jezus een schare rondom zich zag, beval hij te vertrekken naar de overkant. En er kwam een schriftgeleerde tot hem. En zeide: Meester, ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Wat geeft Jezus hier eigenlijk bij die schriftgeleerde aan, die de Heer Jezus wil gaan volgen, die een discipel van de Heer Jezus wil worden? Want dat zegt hij, hè? Jezus geeft aan dat als je hem volgt, dat je dan als het ware geen rustplaats meer hebt. Dat alles wat die Heer Jezus overkomt, dat je dan als discipel datzelfde zal overkomen. Dat is de consequentie van het volgen van de Heer Jezus Christus. Alles wat met hem geschiet, geschiet in feite ook met jou. En dat is wat Jezus tegen hem zegt. En wat zegt hij dan opeens? Een ander echter, een van zijn discipelen, zeide tot hem: Heere, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven.
Er is opeens, terwijl hij dus tegen die schriftgeleerde dat zegt, en die schriftgeleerde er dan over nadenkt, zal ik de Heere Jezus nu wel gaan volgen? Kan ik die consequentie daarvan van aan? Is er dus een ander, één van die discipelen, maar wel een volgeling van een ander soort, die opeens afhaakt? Die opeens komt, of het misschien is met een smoes of niet met een smoes, daar gaat het eigenlijk niet om. Dat weet ik ook helemaal niet, of die man het ter plekke verzint, of die een uitvlucht hier verzint. Dat kunnen we niet controleren, maar een ander, van een ander soort dan een discipel eigenlijk zou moeten zijn. En die komt en die zegt, Heere, sta maar toe, eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar wat zegt die Jezus? Volg mij. En laat de doden hun doden begraven. Deze discipel was niet van het gelovige soort. Was niet van hetzelfde soort als die schriftgeleerde hier, die tot de Heere Jezus kwam en zegt, meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat, met alle consequenties van dien. Begrijp je dat? Hoe mooi hier het woord heteros tot uitdrukking komt. Zo ook in Handelingen 1, vers 20... Handelingen 1, vers 20. Daar wordt ook het woord heteros gebruikt. Iemand van een ander soort, in plaats van iemand van hetzelfde soort. Handelingen 1, vers 20. En we zijn in Handelingen 1 beland in die opperzaal. En we zijn beland nadat de Heere Jezus ten hemel is gevaren. En ja, de discipelen zijn daar, de apostelen zijn daar. En ja, men weet niet precies wat men moet doen. Want wat is er geschied? Judas, die heeft min of meer zielenleed gekregen met zijn daad dat hij de Heere Jezus verraden heeft. En wat heeft hij gedaan? Die heeft zelfmoord gepleegd. Die heeft zich voorovergestort in zijn zwaard. En er is er eigenlijk van die 12 apostelen, is er één plek, is er nu open. Er is één opengevallen plaats. En die plaats moet worden opgevuld. En daar gaat het hier in Handelingen 1 over. En dan lees je in vers 20. Als dan wordt gekeken wie daarvoor in aanmerking zou kunnen komen om de plaats van Judas in te nemen, dan blijken er twee mensen te zijn. En als dat wordt beoordeeld, die twee mensen, of ze een van die twee dat apostelschap van Judas over kan nemen, dan wordt ook aangehaald uit het boek der Psalmen, vers 20, want er staat geschreven in het boek der Psalmen, zijn plaats wordt woest en er zijn niemand die er op woont. Dat slaat dus op de akker, die bloedakker, die is ontstaan. De akker die Judas van het geld, waarmee hij de Heere Jezus verraden had, kocht. Maar op diezelfde akker stortte hij zich later voorover in het zwaard en werd die akker als het ware doordrenkt van zijn bloed. Dat staat er ook voor. Vers 18, of laten we maar iets eerder misschien beginnen. Vers 16, mannen, broeders, het is Petrus die spreekt, mannen, broeders, het schriftwoord moest in vervulling gaan, dat de Heilige Geest voorheen bij monden van David gesproken heeft aangaande Judas, daar heb je hem, Judas, die de gids is geweest van hen die Jezus gevangen namen, want hij werd tot ons getal gerekend en had aandeel aan deze bediening gekregen. Deze, dat is Judas, nu heeft een stuk grond verkregen voor het loon zijner ongerechtigheid. Zie je wel, hij heeft zilverlingen gekregen. Daar heeft hij een stuk grond van gekocht. Hè? Maar wat deed hij? En voorovergestort is hij midden opengereten en al zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen. En het is bekend geworden aan allen die te Jeruzalem wonen, zodat dat stuk land in hun eigen taal Akeldama, dat wil zeggen bloedgrond, heet. Bloedgrond, bloedakker. Ja. Hier zie je de zelfmoord van Judas. En dan staat er geschreven, want er staat geschreven in het boek der psalmen, zijn plaats worden woest. En er zijn niemand die erop woont. En dan komt het, een ander nemen het opzicht dat hij had. Een ander nemen het opzicht dat hij, dat is Judas, had. Dat apostelschap, dat discipelschap. Dat was één, om één van de twaalfen te zijn. Een ander nemen het opzicht. En wat voor ander? Een allos, iemand van hetzelfde soort als Judas? Nou, daar ben je klaar mee. Dan heb je weer een Judas. Als één van de twaalfen. Maar dat is de bedoeling niet. Nee, hij gebruikt hier expres in het Grieks het woord heteros. Iemand, een ander, van een ander soort. Namelijk van hetzelfde soort als zij zijn. Van het gelovige soort. Een ander in die zin, van het soort van Judas, nemen het opzicht dat hij had. Nog een laatste voorbeeld over het woord allos en heteros in Galaten. Galaten hoofdstuk 1. Galaten hoofdstuk 1. Galaten 1, vers 6. Daar staat, het verbaast mij dat gij, dat zijn de Galaten, u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, dus ze waren tot geloof gekomen, en ze hadden die Jezus leren kennen, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Ja. Deze mensen werden dus als ware verleid door die sommigen, door enige mensen die hen in verwarring brachten. En die gelaten lieten zich afbrengen tot een ander evangelie, tot een andere boodschap. En Paulus zegt daarvan, en dat is geen evangelie. Dat is geen boodschap van God. Dat is geen blijde boodschap van God. Let erop, het is een ander evangelie. Hier wordt dus gebruikt het woord heteros. Het is een evangelie van een ander soort. Niet van Gods soort, maar een ander evangelie, die niet een boodschap, die niet van Gods wegen komt, maar die uit een heel andere koker komt. Als je naar de Bijbel kijkt, dan geeft God verschillende boodschappen in verschillende tijden. Daar vind je in de Bijbel verschillende evangeliën. Verschillende blijde boodschappen die boodschappers moeten brengen, ook op verschillende tijden en gelegenheden. En vaak is Bijbelstudie zo moeilijk, omdat je er naar moet speuren, welke boodschap is nu actueel in deze tijd en moet nou in deze tijd verkondigd worden, en welke boodschappen zullen nu verkondigd worden in de toekomst, en welke boodschappen zijn er verkondigd in het verleden. En daar moet je onderscheid tussen maken. Maar die boodschappen zijn verschillend en zijn tot verschillende mensen gericht, tot verschillende groepen gericht. Haal je dat door elkaar, dan maak je van de Bijbel één ratje toe, en dan gaat de Bijbel zichzelf tegenspreken. Maar hier heeft hij dus over dat hier mensen zijn die hen proberen te verleiden om hen te verkondigen een evangelie, een boodschap van een ander soort. Er zijn ook wel eens mensen die via internet mij wel eens vragen stellen en zeggen dan, ja, dan staat het toch maar, hè? Paulus zegt het toch maar, dat er geen ander evangelie is dan het evangelie wat hij hier bracht. En u gaat beweren dat hij na Handelingen 28 met een andere boodschap kwam. Inderdaad. Paulus kwam naar Handelingen 28 met een andere boodschap. Wat voor andere boodschap? Nou, wel een boodschap van hetzelfde soort, van het goddelijke soort. En het eeuwige evangelie, wat bijvoorbeeld in het duizend jaar vrederijk verkondigd zal gaan worden, dat God de schepper is van hemel en aarde, het Aionische evangelie, dat is een evangelie van het goddelijke soort.
En het evangelie wat Elia straks zal brengen aan Israël, het evangelie van het koninkrijk der hemelen, dan is ook weer een allos, geen heteros evangelie, maar een allos evangelie. Van hetzelfde soort, van het goddelijke soort. Is een boodschap van Gods wegen. Dan in die tijd. God geeft verschillende boodschappen. Maar dan is het altijd alles. Maar hier gaat het over een boodschap die echt anders is qua soort. Is die van het goddelijke soort. Is heteros. Begrijpt u? Goed, gezien wat het woord alles betekent, waar dus het woord verzoenen eigenlijk uit is opgebouwd. Nou, het woord ander in het Nederlands heeft ook een werkwoord, namelijk veranderen. Veranderen. En dat betekent alasso. Laten we eens kijken naar alasso. Bijvoorbeeld in Handelingen 6. In Handelingen 6. Handelingen 6, vers 14. Want kata lasso is dus opgebouwd uit het voorzetsel kata en het werkwoord alasso. En alasso, wat betekent nou alasso? Zo gaan we langzamerhand begrijpen wat verzoenen betekent. Dat is in Handelingen 6 vers 14. Ik begin maar in vers 13. Men leidt hier Stefanus voor de Hoge Raad, voor het Sanhedrin. En wat geschiedde dan? Dan voeren ze verschillende valse getuigen aan die zeiden: deze mens, dat is Stefanus, spreekt onophoudelijk lasterlijke woorden tegen deze heilige plaats, ik bedoel dus de tempel mee, en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazoreër, deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd. Dus ze beschuldigen Stefanus ervan, niet alleen dat hij hetzelfde leert als de Heer Jezus, en ze hebben er maar weinig van begrepen. De Heer Jezus sprak niet over de tempel, dat hij de tempel zal afbreken en weer herbouwen. Maar hij sprak over de tempel van zijn eigen lichaam, dat zijn lichaam afgebroken zou worden en weer zou verrijzen. En hij is ook inderdaad gestorven en na 3 dagen opgewekt en opgestaan. Maar ja, ze hebben wel het geluid gehoord, zeggen ze wel eens, hè, maar ze hebben de klepel horen vangen, maar ze hebben het, de klok horen luien, maar ze weten niet waar de klepel hangt. En dat komt hier tot uiting. Hè? We hebben hem horen zeggen dat deze Jezus Nazareer deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd. De zeden veranderen. De gewoonten veranderen. Hè? De inzettingen veranderen. Die Mozes ons overgeleverd heeft. Hè? Maar zij nog het nodige allemaal hebben toegevoegd. Hè? Dan, want bij hun is het niet wat Mozes in het woord van God heeft gezegd, maar wat Mozes ons overgeleverd heeft. Het is nog erger, want de Joden hebben er wat van de wet van gemaakt en zijn ver afgeweken in feite van wat in de wet door Mozes aan het volk Israël is gegeven. Ze hebben er nog, ik zou zeggen, duizenden wetjes omheen gemaakt. Maar buiten dat zijn we het over dat de Heer Jezus dus de zeden wilde veranderen, echt veranderen. Iets veranderen in je leven, totaal veranderen. Je hele manier van doen, je hele positie veranderen. Hè? Veranderen hoe je zelf leeft, de gewoonten veranderen. Het is echt een totale verandering. Dat zit dus in het woord verzoening, veranderen. Gaan we eens kijken in Romeinen 1. Daar wordt het woord alasso ook gebruikt. Alasso. Romeinen 1. Romeinen 1. Vers 23. En ik begin in vers 22.
bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden. En zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen, alasso, door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Bewerende wijs te zijn. Wanneer heeft de mens in het algemeen, heeft hij de majesteit van de onvergankelijke God vervangen, verwisseld, veranderd, door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetigen en van kruipende dieren, oftewel allerlei afgoden. Wanneer is hij allerlei afgoden gaan maken? Nou, als je teruggaat in de geschiedenis, volgens de Bijbel is dat allemaal geschied nadat Noach en zijn familie na de zondvloed op een gereinigde aarde kwamen. En wat ontstond er? Nou, er was één in het geslacht van Noach, namelijk Nimrod. En Nimrod werd een heerser. En wat deed deze machtige heerser uit de familie van Noach? Nou, die begon te heersen. En wat richtte hij op? Babel. En Babel staat in Gods woord niet alleen maar voor een stad. Er staat in de Bijbel ook als beeld van een rebellie. Een rebellie tegen God. En u moet u voorstellen, heel die mensheid, die alleen maar bestond uit het geslacht van Noach volgens Gods woord, heel dat mensengeslacht, wat uit Noach toen voortsprong en elkaar kende, ja, die hadden, Noachs familie, die had zelf de zondvloed meegemaakt. Ze kenden God. En God ging ook heel persoonlijk met ieder mens om. Had hij een omgang mee. Dat was ook in de eerste 2000 jaar geweest. Vanaf Adam en Eva tot aan Noach toe. Die eerste 2000 jaar die je kan tellen tussen de uitdrijving in het paradijs en de zondvloed die over de aarde kwam, was God in feite, wilde die met ieder mens individueel omgaan. En ook na de zondvloed ging hij met Noach's familie zo individueel, mochten de mensen met hem omgaan. Maar bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. En door wie werden ze zo dwaas? Wie ging hun daarin voor? Nimrod, samen met zijn vrouw. En zo ontstond de Babylonische afgodsdienst. Die lonkte niet naar God, maar lonkte naar Satan. En probeerde via de hemelen en via de bestudering van de hemelen en de machten des hemels, probeerden zij een eigen verlossing tot stand te brengen. Als ware God helemaal niet nodig te hebben. En Nimrod maakte de God van de hemel zwart. En zei, daar moet je het niet van verwachten. Die brengt alleen maar de zondvloed over de aarde. Kijk maar, dat is die boze God in de hemel. Waar we het juist van moeten hebben, is van diegene die aan Adam en Eva geopenbaard werd in het paradijs. En wie was dat die daar kwam in het paradijs? Dat was de slang. Dat was die overdekkende, die schitterende. Die overdekkende, schitterende gerub. En daar moet je je vertrouwen op stellen. En zo wees hij een weg via occultisme. Zette hij zich open in die dagen, juist voor een weg die leidt niet naar God toe, maar naar een andere troon toe. Naar een ander rijk toe. Want de Bijbel zegt dat dat het rijk is van de duisternis. En wat gebeurde toen? Ja, toen weten we dat ze daarvoor ook een toren bouwden. Wiens opperste in de hemel rijkt. Als je in het Hebreeuws gaat kijken, hebben niet zo meer te maken dan een hele hoge toren moest zijn. Dat ze daarmee ten hemel zouden opklimmen, dat wordt niet bedoeld. Zo van, we moeten een hele hoge toren bouwen, zo hoog, 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 hoog. Daar ging het helemaal niet op. Nee, ze wilden ten hemel opklimmen, oftewel, ze wilden opklimmen om God gelijk te worden. Ze wilden samen met Satan een coup plegen. De mens samen met de engelen. Dat zat er allemaal achter. En ze hadden ook die engelen gezien. En er waren ook gevallen engelen in de dagen van Noach. He, dat lees je ook voor de zondvloed. Toen greep God ook in dat engelen zich verbonden met de dochters der mensen en dat daar de Gibbor uit voorkwam. En dat deze gevangen engelen, de Nemphilim, deze mannen van naam voortbrengen enzovoort.
En daarop werd ook na de zondvloed, want je leest ook in Genesis 6, dat niet alleen die zonen van God, die engelen, zich verbonden met de dochters en mensen voor de zondvloed. Er staat ook, en daarna staat er, in Genesis 6 vers 4. Dus na de zondvloed geschiedde dat net zo goed. En het was een Nimrod die ging de mensheid helemaal op die weg voort. En daarin voor. En dan zie je dat men dan een toren bouwt. En die toren heeft een bepaalde betekenis. Men wilde via de sterren en via de sterrenhemel en via contact, zou je kunnen zeggen, via die toren met het Rijk der Duisternis, wilde men zo God gelijk worden. Men wilde ten hemel opklimmen. In geestelijke zin. Begrijpt u dat? Niet letterlijk. Van ik ga een trapje omhoog bouwen. Zo is het niet. Maar dezelfde zin die er was in Satans hart om God gelijk te wezen. Hè, die kwam ook in Nimrods hart op. Zo moet je dat zien. Nou, wat geschiedde er? De Heere kwam dat allemaal bezien, dat weet u wel. In Genesis 11, direct na de zondvloed, toen Babel was gebouwd. En toen ook die toren was gebouwd. Met die bijzondere betekenis. Je zou zeggen, bijna een universiteit. Maar dan in de godgeleerdheid, in de theologie. Maar dan wel in het Rijk der Duisternis. Om op via die wegen, samen met laat ik het maar met Hollandse woorden zeggen, met buitenaardse wezens, want engelen zijn voor ons buitenaardse wezens, zo een koep te plegen in de schepping. God kwam dat allemaal bezien. En wat deed hij? Hij verstoorde hun spraak. En al die volkeren, en de Bijbel laat dan zien dat het er totaal 70 zijn, dat 70 volkeren vanaf dat moment zich verspreiden over de aarde. En wat namen die 70 volkeren allemaal met elkaar mee? Die hele godenleer die gebaseerd is op die Nemfilim, op die gevallen engelen, op die zonen van God die voor en na de zondvloed gemeenschap hadden met de dochters der mensen. En waar die mannen van naam uit voortkwamen, die beroemdheden. En die beroemdheden werden geëerd. En je ziet ook, men begon toen de majesteit van de onvergankelijke God te vervangen, alasso, door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens. Men maakte beelden, afgodsbeelden, van vogels. Sommige afgodsbeelden leken op vogels, andere op viervoetigen, andere weer op kruipende dieren. Maar het had te maken met heel die afgodsleer. En al die 70 volkeren namen dat met zich mee. Hislop, die heeft een prachtig boek geschreven daarover. Die heeft daar heel zijn leven een studie van gemaakt. Dat is ook vertaald trouwens in het Nederlands. Dat is een predikant geweest in de 19e eeuw. Die heeft een prachtig boek erover geschreven. U moet daar niet zozeer aandacht geven dat hij Babel, want hij schrijft over Babel in dat stuk. The two Babylons, zo heet het in het Engels. De twee Babylons. Hij schrijft over het Babylon in het verleden en het Babylon in de toekomst. Natuurlijk de Babel in de toekomst, als protestant heeft hij dat helemaal in zijn zienswijze, ziet hij dat als Rome. Ik persoonlijk geloof dat niet, dat het Babylon van de toekomst Rome zal zijn. Babylon is gewoon Babylon in het Midden-Oosten straks, net zoals Babel in het verleden dat ook was. En dat moet je in het boek een beetje vergeten, maar wat wel heel, heel mooi beschreven wordt door hem, is hij gaat die godenleer, die de wereldgodsdiensten allemaal kennen, die goden gaat hij met elkaar vergelijken. En die goden gaat hij ook terugvoeren allemaal naar de bron Babel toe. En hij laat op een prachtige wijze zien hoe uit Babel al die wereldgodsdiensten voortgekomen zijn. En dat ze allemaal een broertje en een zusje van elkaar zijn. Dat die goden allemaal met elkaar te vergelijken zijn. En dat al die wereldgodsdiensten met heel hun godenleer continu hetzelfde vertellen. Ook in de oudheid. Of je gaat naar de Griekse godenleer met al hun namen. Ook al ga je naar de Noormannen met al hun namen. Of je gaat naar het Hindoeïsme met al hun godennamen. Al die verhalen zijn broer en zus van elkaar. Overal wordt hetzelfde verhaal verteld. En steeds is het dat God in de hemel die wordt afgeschilderd als de boze God. Die de zondvloed over de wereld bracht en waar je het niet van moet verwachten. En dat je het moet verwachten, het van de goden die naar deze aarde kwamen. En ingang hadden met de dochters der mensen. Neem maar uit de Griekse mythologie, Zeus, die samen, dat was dan zo'n god. En die bedreef allerlei liefde met talloze vrouwen op aarde. En daar kwamen allerlei halfgoden uit voort. Nou, dat vind je in vele, vele, vele godsdiensten allemaal terug. En hij laat op een prachtige wijze zien hoe dat over heel de wereld zich heeft verspreid. En hoe er overal afgodsbeelden aan deze Nemphilim zijn gewijd. Veel mensen denken dat overal maar in de wereld, langzamerhand, dan hier, dan daar, overal maar een wereldgodsdienst langzamerhand is ontstaan. En dat het niks met elkaar te maken heeft. Nou, dat is niet zo. Het heeft één bron, Babel. En het heeft zich als een sneeuwbaleffect heeft zich heel snel over heel de wereld zich verspreid. En is overal ontstaan. Maar overal waar het is ontstaan, zijn aan die goden, aan die engelen die gevallen waren, wel andere namen gegeven om ze te eren en ze te aanbidden en het daarvan te verwachten. Maar de verhalen daaromtrent en wat die gevallen engelen op aarde allemaal hebben uitgespookt, ja, die verhalen, die zijn allemaal, hoe ze onlinks soms ruzie kregen en met, noem maar op. Dat staat allemaal uitvoerig beschreven in al die godenleren. Nou, Hislop laat dat uitstekend zien. Waarom ga ik dat nou hier zo uitgebreid op in? Bij het woord verzoenen. Hier in Romeinen 1. Omdat heel Romeinen 1 vanaf vers 18 tot en met vers 32 er helemaal over gaat hoe de mens direct na de zondvloed, terwijl die God kende, God verliet. En dat van de kant van Gods wegen uit, hij ook heel die mensheid losliet. Die mensheid overgaf. Lees maar vanaf vers 18. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Ze kenden de waarheid na de zondvloed. Ze kenden God. Maar ze hebben die waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden, onderdrukt. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Het was hun geopenbaard. Ze hadden de zondvloed meegemaakt. Ze wisten hoe machtig God was. Dat met hem niet viel te spotten. En individueel ging God ook met de mens om, met ieder mens. Met die hele familie van Noach. Noach met zijn drie zonen. Vers 20, want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Ze hebben geen verontschuldiging. Ze hadden de zondvloed gezien. Wil je nou nog mooier hebben? Ze hadden gezeten in die ark. Dat was niet niks. Het vergaan van de toenmalige wereld, waar ook nog steeds in al die godenleer over wordt gesproken, over Atlantis, en ga maar door. Vers 21. Immers, hoewel ze God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn ook niets uitgelopen. En het is duister geworden in hun onverstandig hart. Nou, dat is wat er geschiedde in de dagen van Nimrod. Ze werden onverstandig en werd duister in hun onverstandig hart. En ze weigerden de Heere te kennen en te verheerlijken en te danken en te eren als de schepper van hemel en aarde. En ze keerden zich tot de afgoden, tot eigenlijk die Nemphilim, die vereerden ze. Daar verwachten ze het van de rijk der duisternis. Vers 24. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid. Ja, de Heere liet ze los. Zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Dat hebben ze gedaan. En ja, God heeft in hun hartstochten overgegeven. Ga je kijken naar al die afgodsdiensten die er waren. Daar kwam heel veel onreinheid bij te pas. Heel veel prostitutie, heel veel seksualiteit is daar vaak doorheen gemengd. Zodat zij het lichaam onteerden. En soms ook niet alleen op die manier. Men ging het lichaam onteren. Men ging soms ook, niet alleen zijn daar seksuele zaken, maar er zijn daarnaast ook, dat lezen we bijvoorbeeld op de berg de Karmel. Wat deden al diegenen die de Baal-priesters daar? Die sneden zichzelf met messen enzovoort. En ook dat soort, al dat soort gekkigheid vind je dat men zichzelf doorpriemt en zo. Daar vind je door heel de wereld dat mensen zich dan doorsteken. Ze onteren als ware daarmee hun lichaam. Ze lopen over vuur enzovoort. Allemaal dat soort dingen zijn er dan aan de hand. Het lichaam wordt onteerd. Of men gaat vasten. Dat vind je ook over heel de wereld. Dat is niet iets christelijks, vasten. In die zin. Nee, totaal zich ontzeggen van voedsel en van drinken. Is gewoon het onteren van het lichaam. Als je het lichaam het voedsel onthoudt. Maar dat doet men dan wel. Men is dan opeens een geestelijke. Dat vind je ook over heel de wereld. In al die afgodsdiensten. God heeft ze daaraan overgegeven. Waarom? Ze hebben immers de waarheid Gods vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Dat is de situatie. Dus wat kunnen we zeggen, broeders en zusters? Wat is er aan de hand vanaf de zondvloed? De relatie tussen God en de mens is verstoord. De mens is vervreemd van God. De mens is zelfs een vijand van God. Dat moeten we even vasthouden in ons achterhoofd. We gaan door. Het woord alasso, 1 Korinthe 15, daar komen we het ook tegen. 1 Korinthe 15. Hier is het in Romeinen 1 gebruikt door het woord vervangen. En in 1 Korinthe 15, vers 51, zullen we zien, wordt het gebruikt voor veranderen. 1 Korinthe 15, vers 51. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden, en wij zullen, alasso, veranderd worden. Ja, hier gaat het over de hoop die Paulus uitspreekt voor de Korintiërs. En of het nou onze hoop wel of niet is, laten we dat maar even laten rusten. Daar gaat het nu niet om. Maar wat houdt die hoop in? Dat die levenden, die dan zullen leven, en Christus komt weder, dat zij zullen worden veranderd in een ondeelbaar ogenblik. Ze zullen worden veranderd. Hoe veranderd? Nou, ze zullen onsterfelijkheid aandoen. En wij zullen veranderd worden, vers 53, want het vergankelijke lichaam, moet onvergankelijkheid aandoen. En het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Zij die gestorven zijn, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, die staan op uit het graf, maar niet iedereen, zegt hij tegen die Korintiërs, niet iedereen zal sterven. Er zullen er ook zijn die nog leven als Christus komt. En die zullen veranderd worden. Ze zullen onsterfelijk worden. Ze zullen onvergankelijk worden. Met andere woorden, ze krijgen een ander lichaam. Dat niet meer sterven kan. Wat onvergankelijk wordt. Dat is dus die verandering. Het is dus hier een radicale verandering. Dat is alles zo, hè? Een radicale verandering. In Handelingen 6 was het de zeden van Mozes veranderen. Hun gewoonten veranderen, die Mozes een overgeleverd had. Een radicale verandering van leven. In Romeinen 1 is het vervangen van de majesteit van de onvergankelijke God door afgodsbeelden. Een radicale verandering in hun leven. Niet God dienen en eren en danken, maar je vertrouwen stellen op de afgoden. En hier in 1 Korinthe 15 is het ook een verandering, radicaal, namelijk Je verandert van kleed. Je verandert van lichaam. Je krijgt een verheerlijk lichaam.
Nog een laatste tekst over alasso in Hebreeën 1. In Hebreeën 1. Daar wordt niet het vertaald met veranderen, maar met het woord verwisselen. Verwisselen. Hebreeën 1. Vers 12. Daar staat. En ik begin maar in vers 10. En gij, heren, hebt in den beginne de aarde gegrondvest. En de hemelen zijn het werk uwer handen. Die zullen vergaan, maar gij blijft. En zij zullen allen als een kleed verslijten. En als een mantel zult gij ze oprollen. Als een kleed zullen zij ook verwisseld worden. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Is het woord alasso dus gebruikt voor het woord verwisselen. Het verwisselen van een kleed. Het verwisselen van een jas. Dat is een kleed. En in feite wordt hier gezegd dat als een mantel zal de Heere die oude schepping als het ware oprollen. Waarom? Omdat het is versleten. Deze schepping die we nu zien, die aarde die gegrondvest is, en die hemelen die het werk zijn uw handen, die zullen vergaan. Maar gij blijft. Zij zullen alle als een kleed verslijten, net als een jas aan heb. Die oude schepping, die is aan slijtage onderhevig. En die moet straks. En waarom is hij aan slijtage onderhevig? Omdat hij ziek is. Hij is aangetast door de zonde, zegt de Bijbel. De dood is in die schepping gekomen. En die werkt maar door en door en door in die schepping. Die schepping slijt daarvan. En wat moet er mee gebeuren? Er moet een nieuwe schepping komen. En wat doet dan de Heer op een gegeven moment? Als een mantel rolt hij ze op. En als een kleed wordt hij opeens verwisseld. En is er een nieuwe schepping. Het verwisselen. Goed. Alasso. Kata alasso. Veranderen, alasso. Vertaal dus door veranderen, vervangen, verwisselen. En het is steeds nogal radicaal. Van een oude schepping naar een nieuwe schepping. Van sterfelijk zijn en overkleed worden met een verheerlijk lichaam naar onsterfelijkheid. Een radicale verandering voor die mensen die dan leven. Romeinen 1, een radicale verandering op het moment dat ze na de zondvloed in Babel opeens de afgoden gingen dienen. En ook een radicale verandering voor de Joden die opeens meemaakten dat daar iemand was, de Heer Jezus en ook de apostelen en ook een Stefanus, die wat hun zo overkwam, als ware hun wereld op hun kop zette, want opeens die zeden en die gewoonten die Mozes hun had overgeleverd, die moesten ze opeens verlaten. Ja. Daaruit is dus het woord verzoenen uit opgebouwd, dat exclusief door Paulus wordt gebruikt. Daar zit een voorzetsel aan vast. Dat voorzetsel is kata. En kata betekent naar. Veranderen naar. Verwisselen naar. Vervangen naar iets. Het geeft dus het woord verzoenen, het woord katalasso, geeft dus een totale verandering aan. Een totale verwisseling. Nou, het woord verzoenen wordt gebruikt in 1 Korinthe 7. Dat hebben we laatst al eens een keer opgezocht. Laten we dat maar doen. 1 Korinthe 7. Vers 10. En daar heb je een situatie. Namelijk. Dat iets is misgegaan.
Namelijk, er is een echtscheiding heeft er plaatsgevonden tussen een man en een vrouw. En staat er in 1 Korinthe 7 vers 10. Doch hun die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Heere, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. Is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven, of zich met haar man verzoenen. En een man moet zijn vrouw niet verstoten. Dat is wat hier Paulus naar voren brengt. We hebben dus hier te maken met iemand die door wat voor situatie dan ook, een vrouw in dit geval, die haar man heeft verlaten. Dan gaat het er helemaal nu even mij niet om wat er verder bij staat, dan moet ze ongehuwd blijven enzovoort, dat zijn allemaal andere zaken. Het gaat mij er hier meer om, laten we daar even onze aandacht ten volle aan geven, dat er staat dat voor die vrouw dan de volgende keuze is. Namelijk, de situatie kan zo blijven. Ze heeft haar man verlaten. Ze scheidt van hem, echter. Dan moet ze ongehuwd blijven. Maar wat kan ze ook doen? Ze kan ook denken van na een verloop van tijd, en dat zie je wel eens gebeuren min of meer, na een verloop van tijd dan is het ergste, en de scherpe kantjes zijn er dan misschien van weerskanten langzaamaan door de tijd er vanaf gesleten. En wat besluit men dan? Om zich met elkaar toch maar weer te verzoenen. En wat kan die vrouw dus volgens de Bijbel doen? Nou, die vrouw kan weer teruggaan naar haar man. Of zich met haar man verzoenen. Dat kan ze doen. Terugkomen bij haar man. Dus dat is het Bijbelse woord verzoenen. Kata alasso. Veranderen naar. Verwisselen van plaats. Verwisselen van kleed. Verwisselen van positie. Vervangen. Veranderen. En er zijn er, als je naar de Bijbel kijkt, of naar de Bijbelse geschiedenis kijkt, tussen God en de mens, zijn er heel wat posities die, waar er eigenlijk vijandschap is ontstaan, waar er onvrede is ontstaan, waar de relatie stuk is gegaan. En dat die relatie moet worden opgelost. Niet alleen hier tussen een man en een vrouw, maar je kan ook, zou je kunnen zeggen, tot God en noem eerst eens uit mijn hoofd, want we hebben geen tijd om dat op te zoeken. De volgende keer gaan we dat doen. Maar beluister maar eens wat Paulus gebruikt namelijk maar 6 keer in het Nieuwe Testament het werkwoord verzoenen, katalasso. Hij zegt bijvoorbeeld 2 keer in Romeinen 5 gebruikt dit woord. Romeinen 5 vers 10. Toen wij nog vijanden waren, niet opzoeken. Toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. En later zegt hij, en nu wij verzoend zijn, dan gaat hij weer verder. In 2 Korinthe 5 vers 18 spreekt hij over, die door Christus ons met zich verzoend heeft. En in vers 19, God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen. En de oproep in vers 10, laat u met God verzoenen. En het zelfstandig naamwoord, verzoening, in Romeinen 5 vers 11, door wie wij nu de verzoening hebben ontvangen. En in Romeinen 11, want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal dan hun aanneming wezen? En in 2 Korinthe 5 vers 18 spreekt hij over de bediening der verzoening. En in vers 9 over het woord der verzoening. Dat zijn alle tekstplaatsen in het Nieuwe Testament waar katalasso en apokatalasso, door Paulus worden genoemd. Verder gebruikt hij dan nog het woord apokatalasso, waarin hij spreekt over en die twee tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. In de Colossense 1 gebruikt ik apokatalasso nog een keer. Vrede gemaakt hebbende door het bloed des kruises. En vers 21. Ook u eertijds vervreemd en vijandig gezind, heeft hij thans weder verzoend. Steeds in al die teksten is er sprake van vijandschap, maar ook van een vrede die er gekomen is. Ook is er steeds wat veranderd. De relatie lag stuk, maar de relatie is verbeterd. Eerst was men vervreemd. Het woord vervreemd kom je steeds tegen. Vervreemd van elkaar. Er was steeds vijandschap, maar er is nu vrede. Het woord vrede kom je steeds tegen in de context van al die woorden katalasso en apokatalasso. Er is iets veranderd. Er wordt steeds iets veranderd. Er is een verandering van plaats. En waarom is er wat veranderd? Waarom is er geen vijandschap meer, maar vrede tussen God en? Waarom is men niet meer vervreemd van God? Waarom? Allemaal op grond van het verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus op het kruis van Golgotha. En op wie heeft dat steeds betrekking? Dat kan betrekking hebben op de mens in het algemeen. Dat kan betrekking hebben tussen gelovigen onderling. En dat kan betrekking hebben tussen de gelovigen en andere wezens in Gods schepping. Verzoening is niet hetzelfde als verlossing. Het betekent het veranderd worden van positie, waardoor verlossing enzovoort zou kunnen volgen. Het houdt in toegang verkrijgen. Het woord toegang, zullen we ook nog zien, komen steeds in de context van het woord verzoenen tegen. Het houdt in toegang verkrijgen om eventueel in gemeenschap met God te mogen komen. En verzoening is nodig. Voordat je pas, zou ik maar zeggen, God zou kunnen leren kennen, ja, moet er eerst die vervreemding van God moet ongedaan worden gemaakt. Die vijandschap die moet ongedaan worden gemaakt. Er moet eerst vrede komen. Er moet eerst toegang komen. Dan pas kan de mens God leren kennen. Dan pas kan die verlost worden. Want er is een afstand gekomen tussen God en de mens. Tussen God en de volkeren. Tussen God en Israël. Enzovoort. En Paulus is de enige van de Nieuwtestamentische schrijvers die die woorden verzoenen, katalasso en apokatalasso gebruikt. En in welke gevallen gebruikt hij het nou? Wat is nou volgens de Bijbel tussen God en de mens misgegaan? Nou, Paulus spreekt over dat er een vervreemding is van God, van de hele mensheid, vanaf Adam af tot nu toe. De mensheid, het hele mensgeslacht in Adam is door de zondeval vervreemd van God. En God kan als de heilige God in feite geen omgang hebben met zijn schepping. En op grond van het verzoenend lijden en sterven van Christus op het kruis van Golgotha. En daar handelt hij dus, Paulus dus over in Romeinen 5. Het hele gedeelte waar hij het woord verzoenen in gebruikt. In Romeinen 5. Laat hij zien dat heel de mensheid, dat God op grond van het verzoenend lijden en sterven van Christus, heel dat Adamsgeslacht, heel dat mensengeslacht, dat daar een verzoening tot stand is gebracht. En hoewel die mens nog als ware zich opstelt als een vijand van God, wil God in gemeenschap komen met die mens. En dat kan hij alleen maar doen op grond van het verzoenend lijden en sterven van Christus aan Golgotha als kruis. Als dat er niet zou zijn, kan God onmogelijk gemeenschap krijgen met die mens. En juist daarom, dat brandt in Romeinen 5, is heel die mensheid als het ware naderbij gebracht. En kan daarom individueel die mens uit dat Adams geslacht, kan die verlost worden en Christus leren kennen. Anders zou dat gewoon die verlossing onmogelijk zijn, als die niet verzoend zou zijn. Dat is het woord verzoenen. Er is een verandering plaats gehad. God had geen omgang meer met Adam. Paradijs uit. En er nooit meer in. Begrijpt u dat? Maar er is een verandering van plaats. Die engelen die er stonden met die zwaarden waardoor de weg geblokkeerd was. Er is een opening. Er is een toegang mogelijk. En die poort heet Jezus Christus. Dat is verzoening. De plaats van de mens ten opzichte van God heeft God veranderd op basis van Christus lijden en sterven. Maar daarmee is die mens nog niet verlost. Dat is een persoonlijke zaak. Zo gebruikt Paulus dus in Romeinen 5. Maar wat is er nog meer gebeurd? Er is nog meer vervreemd. Want we hebben net zo aandacht gegeven in Romeinen 1 over de hele geschiedenis van Babel en van Nimrod en van al die volkeren. Die maar weigerde om de Here te erkennen. Om God te loven en te prijzen en te erkennen als schepper. De relatie is verbroken. En die 70 volkeren zijn over heel die aarde door de spraakverwarring verspreid. Nou, in Romeinen 1 en in Romeinen 11, waar het woord verzoenen door Paulus wordt gebruikt ten opzichte van de wereld, ten opzichte van die heidense volkeren, zou je zien dat ieder volk in gemeenschap met God kan komen. Waarom? Op grond weer van het verzoenend lijden en sterven van Christus op het kruis. Op grond daarvan kan God in feite in gemeenschap met ieder volk komen. Niet alleen met het volk van Israël, maar met ieder volk. Zonder de verzoening van Christus, die Christus teweeg heeft gebracht, zou God alleen met één volk gemeenschap kunnen hebben. En dat is alleen maar met Israël, maar niet met de volkeren. Want die heeft hij laten gaan in Romeinen 1. Doei, je bekijkt het maar. Zeg maar met mijn woorden. Hij heeft ze overgegeven aan allerlei onreinheid. Maar toch, zo gebruikt hij dus verzoenen in Romeinen. Romeinen 5 en Romeinen 11. Verder in 2 Korinthe 5 gebruikt hij weer verzoenen weer in een andere situatie, namelijk in de situatie van de persoon in kwestie zelf, van de individuele mens op deze wereld, die zelf gezondigd heeft, omdat hij een zonde natuur heeft. En is de bede, laat u met God verzoenen, want God heeft zich met jou verzoend. En is individueel, over jouw begane zonde. En hij rekent nu jouw persoonlijke zonde niet toe. En daarom, op grond van het verzoenend lijden sterven van Christus, wil God in gemeenschap met jou heel persoonlijk komen. Maar als Christus dat niet had gedaan, en jouw ongerechtigheid, waarop God dus in 2 Korinthe 5 jouw ongerechtigheid jou niet toerekent, ja, als dat niet zou geweest, zou God helemaal niet in gemeenschap ooit met jou willen komen. Sta je er helemaal buiten. Maar nu ben je naderbij gebracht. En de bede is, dat is de bediening der verzoening. Dat is het woord der verzoening. Laat u met God verzoenen. Maar God heeft zich met de wereld verzoend. In Christus. Door hun ongerechtigheden hun niet toe te rekenen. En dat is individueel. Dat is dus verzoening in 2 Korinthe 5. Dan in de Efezebrief gebruik je niet katalasso, maar apokatalasso. Weder, opnieuw. Verzoenen, opnieuw verzoenen. Je bent er als gelovige nu dan uit die wereld, uit die volkeren en individueel. Je weet dat je verzoend was en je bent op die verlossing in Christus ingegaan. Je bent een kind van God geworden. Wat moet er dan nog verzoend worden? Nou, in Efeze 2 gaat hij erop in dat er een verzoening moest plaatsvinden. Want uit de handelingen kwamen er gelovigen uit Israël en die hielden de wet. En je had gelovigen die kwamen uit de heidenen, uit de volkeren, en die hoefden de wet niet te houden. Maar was het een eenheid, die geloofsgroep? Nou, als je in elke gemeente kwam, in de handelingen, had je te maken eigenlijk met twee groepen. een Joodse groep en een heidense groep uit de volkeren. En wat was er met de wet? De wet liep daar dwars tussenin, want de Joden hielden de wet, dat moesten ze. Het apostelconvent had het uitgesproken ook in Handelingen 15. En de heidenen die hoefden zich niet aan de wet van Mozes te houden. Waarom? Omdat Israël straks een hele aparte positie zou gaan innemen. Als Christus zou wederkomen. Aan de spits der volkeren zou staan enzovoort. Maar het was geen eenheid. En wie moesten nu met elkaar verzoend worden? Basis van Romeinen 1. Maar God had met de volkeren gezegd, doei. Hij was maar met één mens was hij doorgegaan. Met Abraham, Isaac en Jacob. Met één mens had hij nog wilde hij dan nog gemeenschap hebben. En het volk wat uit hem voortgekomen was. En wie mochten nou met elkaar verzoend worden? Ook weer op basis van het verleidend sterven van Jezus Christus. De gelovige Jood en de gelovige heiden die kwamen uit de handelingen. Dat is Efeze 2. Verzoening. Opnieuw verzoenen. Opnieuw van positie veranderen. Eén worden waarin in het lichaam van Jezus Christus. Wederom het woord verzoenen, maar dan apokatalasso. Opnieuw of weder verzoenen. En dan nog het laatste, Colossenzen 1. Dan denk je, nou is toch alles wel verzoend? Ja, ja, dat dacht u. Maar waar is het lichaam van Christus gezet? In de bovenhemelse sfeer. In de bovenhemelen. Daar is die gezet. In Christus. En die positie daar in die hemelse gewesten. Wie vind je daar in de hemelse gewesten, in dat bovenhemelse? Wie vind je daar nog meer? Machten, krachten, heerschappijen. En wat moet daarmee gebeuren? Nou, wij gaan in de toekomende eeuwen, zegt de Bijbel, de veelkleurige wijsheid van Gods bekendmaken. Waar daar? En met wie worden wij verzoend? Nou, de gemeente van Christus in Colossenzen 1 wordt weder opnieuw verzoend op basis van het verzoenend lijdensterven van Christus, één gemaakt met wie? Met die machten, met die krachten, met die tronen, met die heerschappijen die daar zijn. Opdat uiteindelijk God kan zijn alles en in allen in de nieuwe schepping. Ziet u dat het woord verzoenen door Paulus daardoor op 5 verschillende wijzen wordt gebruikt, omdat hij handelt over 5 verschillende situaties, dat van positie wordt veranderd. 3 daarvan hebben te maken met de mens in het algemeen, dat ze van positie veranderd is, en de andere 2 hebben te maken met de gelovigen van nu, die veranderd zijn van positie, komende uit de handelingen. Geen verschil meer tussen Jood en Heiden, verzoend. En daarna ook nog verzoend, geen verschil meer in feite in positie tussen machten, krachten en heerschappijen. Ook daarin één gemaakt in Christus Jezus als de eerstgeborene van de nieuwe schepping. We gaan zingen. Volgende keer gaan we nader erop in.